Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Gemeente, wij horen vanavond over het woord van het kruis, dat in de ogen van hen die verloren gaan wel dwaasheid is, maar voor ons die behouden worden, een kracht van God. Gods kracht en Gods wijsheid blijkt het te zijn. Laten we daarover ook zingen met de woorden van Psalm 92. We zingen het tweede vers. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Dan gaat het over Gods vermogen dat ons hart verheugt. En we zingen dan ook het derde vers over Gods mogendheid, over zijn wijze beleid dat door dwazen van deze wereld niet begrepen wordt. Het tweede en het derde vers van Psalm 92. Gemeente, ook op deze avond willen wij in verbondenheid met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk ons geloof belijden. En laten we daarmee instemmen met de woorden van Psalm 27. Het eerste vers: God is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen? En dan ook het zevende met die vraag: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Het eerste en het zevende vers van Psalm 27 als ons amen op de geloofsbelijdenis. Laten wij dan belijden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven en begraven, die is neergedaald tot in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Laten we samen bidden. Heere trouwe en barmhartige God, wat is het goed dat wij hier mogen samenkomen en dat we met elkaar verbonden mogen zijn om uw naam te loven. Want het is goed om voor uw naam psalmen te zingen, Allerhoogste. Omdat uw macht zo groot is, omdat uw werken zo onvoorstelbaar vol van majesteit zijn. omdat uw beleid zo ondoorgrondelijk wijs is. Heer, daarom worden wij door die psalm, psalm 92, opgeroepen om te zingen voor u. Om ook die oude liederen te zingen. Heer, en tegelijkertijd klinkt daarin ook dat wijze beleid van u. Dat door ons als mensen niet te doorgronden is. En zelfs op het eerste oog voor ons soms wel dwaasheid lijkt te zijn. Zeker als het gaat om dat woord van het kruis. Dat u vanavond opnieuw in ons midden plaatst. Dan geldt voor ons dat wij zo vaak wel menen dat wij zulke wijze en zulke verstandige mensen zijn. Maar dat wij toch eigenlijk maar dwazen blijken te zijn van wie het oordeel verduisterd is. Dat wij vastzitten aan deze wereld en daarom ook uw wegen niet kunnen begrijpen. En dat daarom dat woord van het kruis, dat u in deze wereld laat klinken, zo'n weerstand en zo'n ergernis bij ons oproept. Heer, en daarom bidden wij of u vanavond dat woord open wilt leggen in het midden van de gemeente. Of u onze harten wilt openen door uw Heilige Geest. Om die weerstand, die ergernis weg te nemen. Dat woord van het kruis een plaats krijgt in ons hart. Een plaats krijgt in ons leven. Dat het zeggingskracht krijgt. Heer, dan kunnen wij er al jaren onder dat woord zitten. Al zoveel keren het kruisevangelie gehoord hebben. Dat het zo vanzelfsprekend voor ons geworden is. Dat het aanstootgevende en het gruwelijke van het kruis voor ons al lang naar de achtergrond verdrongen is. Maar het misschien toch diep van binnen, zonder dat we het die woorden misschien kunnen geven, toch zoveel ergernis opwekt. Omdat het woord van het kruis ons, ja ons, geen enkele plaats geeft. Omdat het woord van het kruis ons zelfbeeld en ons ego aan stukken slaat. Omdat het woord van het kruis zo ingaat tegen alles waar wij voor staan. Heer, als het zo met ons is, wilt u ons dan door uw geest en door uw woord daaraan ontdekken, dat laten zien. Omdat die ergernis ook weg te nemen. Dat er werkelijk plaats komt voor dat kruis. Voor Christus de gekruisigde. Heer, dat kracht zal doen hier in de gemeente en de dorpen. Dat het gezien zal worden. Dat hier mensen samenkomen. Dat er mensen zijn die samen een gemeente vormen. Een gemeente van Christus. Van de gekruisigde Christus. Mensen die erkennen dat ze zwakkelingen zijn. Mensen die misschien wel moeten horen van anderen. Dat ze eigenlijk maar dwazen zijn. Van die ouderwetse achterhaalde ideeën hebben. Heer, we leven in een wereld die nog steeds, ook na zoveel duizend jaar, nog steeds met dat woord van het kruis niets kan. En daar leven wij middenin. Heer, wilt u ons dan vasthouden, ons bewaren bij dat woord, dat we daar niks van af zullen doen, er niks aan toe zullen doen om het aantrekkelijker te maken voor onszelf of voor de mensen om ons heen. Maar dat we daarop zullen blijven staan. Op het woord over Christus de gekruisigde. Om dat te verkondigen. Om dat te tonen. Dat wij inderdaad zwakke mensen zijn. En dat het volgen van Christus lijden met zich meebrengt. En het toekeren van de andere wang. Maar dat de gezindheid van Christus is. Heren, wij bidden of u zo wilt werken door uw geest. Dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En dat uw naam verheerlijkt wordt. Want dat is toch ook wat het kruisevangelie uitwerkt. Dat geen mens, geen vlees kan roemen in zichzelf. Maar dat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Here. Dat vragen wij om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanavond de schrift van het Oude Testament in de profetieën van Jesaja. En we lezen dan een paar versen uit Jesaja 29, woorden die Paulus weer aanhaalt in 1 Korinthe 1, waar we straks uit lezen. Nu eerst een paar versen uit Jesaja 29, namelijk de versen 13 tot en met 16. Jesaja 29, vanaf vers 13, daar luidt het woord van de Heere. De Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Daarom zie, ga ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar. Want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Wee hun die zich diep verbergen voor de Heere, om hun voornemen te verbergen. Hun daden vinden in het duister plaats. Ze zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? U draait de zaken om, alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt, hij heeft mij niet gemaakt, en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt, hij heeft er geen inzicht in. Dan openen wij de schriften van het Nieuwe Testament in de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. En we lezen dan uit het eerste hoofdstuk vanaf vers 17. 1 Korinthe 1 vanaf vers 17. Een van de redenen dat Paulus deze brief aan de gemeente schrijft is het feit dat er een grote verdeeldheid in de gemeente is. Er zijn allerlei verschillende groepjes ontstaan die zich allemaal voegen onder één van de voorgangers die er in de achterliggende tijd geweest zijn. Sommigen vinden Paulus geweldig, anderen Apollos, weer anderen Kefas. En nog een vierde groep zegt, ik ben van Christus. En dan zegt Paulus, het is eigenlijk maar goed dat ik niemand van u gedoopt heb. Of nu ja, een paar dan, die en die heb ik gedoopt. Maar meer niet. Want, vervolgen wij dan vanaf vers 17... Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan, en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redetwister van deze eeuw? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Tot zover de schriftlezing. Het uitgangspunt voor de verkondiging wordt gevormd door de versen 18 tot en met 25. En dan lees ik u met name vers 18 nog een keer. Eigenlijk de stelling die daar boven staat en waar Paulus in die volgende versen op verder gaat. Vers 18, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. En boven de preek heb ik geschreven de dwaasheid van het kruis. De dwaasheid van het kruis. Laten we ter voorbereiding op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 33. Het vijfde en het zesde vers. Vers 5 zingt eigenlijk over de plannen, de wijsheid van mensen die geen wijsheid maar dwaasheid blijkt te zijn. God verbreekt hun raad. Maar vers 6, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. Het vijfde en het zesde vers van Psalm 33 zingen we als voorbereiding op de verkondiging. Wij horen vanavond dus hoe de Heere zijn redding, zijn zaligheid in deze wereld brengt op een manier die mensen nooit bedacht hebben. En ook op een manier die bij mensen eigenlijk alleen maar weerstand en ergernis oproept. Zo heel anders dan dat wij het gedaan zouden hebben. En laten we daarom als antwoord op de preek ook zingen uit Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk een plaats was ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e vers van Psalm 118 als ons antwoord op de preek. Gemeente, het kan op school zomaar gebeuren dat er ineens twee kinderen in de klas ruzie met elkaar hebben. En dat duurt dan soms wel de hele dag. In de klas merk je dat aan de sfeer, aan de spanning die er toch de hele tijd wel is. En iedereen kiest eigenlijk wel een kant van een van die twee ruziezoekers. Jij vindt dat die ene gelijk heeft en je sluit je aan bij zijn groep, terwijl andere kinderen in de klas zich bij die andere groep rekenen. Nou, dat kan in de klas gebeuren, dat kan bij kinderen, bij jongeren zo zijn. Maar volwassenen doen dat ook steeds. Steeds jezelf indelen bij een bepaalde groep en anderen in een andere groep. En we hebben steeds weer de neiging om de hele mensheid weer in groepjes en in hokjes en in vakjes in te delen. En dat maakt het allemaal wel zo overzichtelijk. Je kunt de hele mensheid indelen in allerlei verschillende groepen. Je kunt onderscheid maken tussen rijk en arm. Je kunt spreken over autochtonen en allochtonen. Praktisch opgeleid of theoretisch opgeleid enzovoort. En soms is het ook wel nodig om mensen in groepen in te delen. Bijvoorbeeld vanuit de overheid gezien om beleid te maken. Maar heel vaak doen we het ook maar vooral omdat we het zelf wel zo makkelijk vinden. Ook om onszelf vooral maar te onderscheiden van andere mensen. Oh, is dat zo iemand? Nou, dan zal die over dat onderwerp wel zo en zo denken. Dat soort dingen. Wij doen dat graag. Mensen in hokjes doen. Indelen. En we doen dat in de kerk ook steeds weer. Dan hebben we het over links en rechts. Over behoudend en progressief. Conservatief. En vooruitstrevend. En jongens en meiden, dat deden ze nou in die kerk in Korinthe, waar Paulus deze brief aan schrijft ook. Mensen in vakjes indelen, hokjes denken in de kerk. Ik ben van Paulus, zegt er eentje. Nee, gaat een ander er beslist tegenin. Die groep rond Paulus, daar hoor ik niet bij. Ik vind die preken van Apollos, die zijn zoveel diepgaander. Daar vind ik veel meer in zitten. Daar gaat veel meer van uit. En een derde beweert, och nee. Paulus weet mij niet te boeien. En die preken van Apollos, die zijn toch veel te moeilijk. Nee, die preken van Kefas, van Petrus, dat is pas authentieke prediking. Ingedeeld bij een groepje rond een prediker, een voorganger. En dan ook wel op zo'n manier dat die anderen die in die andere groepjes zitten ook wel direct zijn afgeschreven. Zo lekker gemakkelijk, zo lekker zwart-wit. Ja, alhoewel, zwart-wit zijn onze indelingen toch ook niet altijd, hè? Want als we spreken over links en rechts, in de kerk of in de politiek, dan is dat toch eigenlijk ook een soort glijdende schaal. Ja, die en die is wel een beetje links, maar die is toch nog wel een stuk linkser, hoor. Ja, en die is wel erg behoudend, hoor. Ja, maar die is nog een stuk rechtser. Maar nu komt Paulus daar midden in die gemeente van Korinthe, die zo verdeeld is, komt hij met een andere indeling. Hij gaat in tegen al die hokjes die Korinthiërs zelf bedacht hebben. Daar gaat een dikke streep doorheen. Die indeling is totaal niet relevant. Het verstoort de verhoudingen in de gemeente alleen maar, terwijl het van geen enkel belang is. Nee, er is maar één werkelijk relevante, één belangrijke indeling in die gemeente in Korinthe. En meer nog, er is maar één werkelijk belangrijke scheidslijn die door heel de mensheid heen loopt. Er zijn maar twee groepen. En als je niet bij die ene groep hoort, dan kun je niet ergens in het midden zitten, maar dan hoor je dus bij die andere groep. Kijk maar mee in vers 18, daar noemt hij ze allebei op. Hij heeft het over hen die verloren gaan. En hij spreekt over ons die behouden worden. Dus er zijn daar in die gemeente, in Korinthe en in heel die stad, trouwens in heel Griekenland, in heel Europa, in heel de wereld, er zijn maar twee groepen mensen. De mensen die bezig zijn verloren te gaan, dat is de heel directe betekenis van dat woord, die mensen die bezig zijn verloren te gaan. En aan de andere kant van die lijn, van die harde grens, de mensen die bezig zijn behouden te worden. Kijk, heel vaak heb je, als je spreekt over twee groepen, heb je het eigenlijk over twee uitersten. Worden er twee extreme meningen genoemd. Terwijl als het in de politiek gaat over links en rechts, er nog een hele grote groep in het midden zit. Dat heb je bij heel veel meningen natuurlijk ook. Dat je altijd van die mensen hebt die de uitersten vertegenwoordigen, die vaak ook het meest aan het woord zijn, en waardoor je soms ook de indruk krijgt dat zij met veel meer zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Maar dan blijkt het bijvoorbeeld, als er ergens over gestemd moet worden, dat er heel veel mensen in het midden zijn, die van beide kanten wel de positieve dingen bezien, en die de gevaren van allebei de kanten ook onder ogen zien. Dat grote midden, die grote middengroep. Maar zo is het bij die indeling in dit vers die Paulus ons hier vanavond voorstelt dus niet. Er is geen midden, er is geen mogelijkheid om je ergens in dat grijze, nietszeggende midden te begeven. Het is of die ene groep, of de andere groep. Dus dat betekent dat ieder mens zich af kan vragen, of eigenlijk af moet vragen, tot welke groep behoor ik nu? Hoor ik nou bij die mensen die verloren gaan, of hoor ik bij die mensen die behouden worden? Zo eenvoudig is die indeling eigenlijk in dit gedeelte. Als je niet hoort bij die groep die behouden wordt, dan hoor je dus bij die mensen die verloren gaan. En als je niet gerekend wordt tot die groep die verloren gaat, dan hoor je dus bij de mensen die behouden worden. Nou, dat is misschien een heel eenvoudige indeling, maar het is tegelijkertijd dus ook een heel scherpe indeling. Die scherpe grens, die scheiding maakt tussen mensen die verloren gaan en mensen die behouden worden. Dan spreekt Paulus dus over hen die verloren gaan. En dat is misschien een woord dat wij veel te goed kennen. Maar daar moeten we toch niet te snel overheen gaan. We moeten toch keer op keer weer dat huiveringwekkende van dat woord tot ons laten doordringen. Verloren gaan. Dat zijn de mensen van deze wereld. De mensen van dit tijdperk. Dat zijn de woorden die Paulus in vers 20 gebruikt. Waar is de redetwister van deze eeuw, van dit tijdsgewricht? Het is in de herziene statenvertaling wegvertaald, ik weet niet zo goed waarom. Het leek nu alsof er in het Grieks twee keer hetzelfde woord wordt gebruikt, maar Paulus gebruikt twee verschillende woorden. Waar is de redetwister van deze eeuw? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld, een ander woord, tot dwaasheid gemaakt? En dan gebruikt hij twee woorden, in het Grieks de woorden aion en kosmos, waarvan allebei op andere plaatsen in de Bijbel gezegd wordt dat ze eindig zijn. Deze tijd waarin wij leven en deze wereld waarin wij leven, daar komt op een zeker moment een einde aan. Ze zullen ophouden te bestaan, ze zullen vernietigd worden. Dus dit tijdperk, deze eeuw waarin wij leven, het zal een einde kennen. Er komt een moment dat er achter de tijd een punt wordt gezet. En in dat moment zal de wereld vergaan, vernietigd worden, verloren gaan. Met alle mensen die van deze wereld zijn. Met alle mensen die van deze tijd zijn. En daarom dus mensen zijn die verloren gaan. En u moet dit goed begrijpen. Dat dit tijdperk een einde kent. Dat deze wereld naar de ondergang gaat. Dat is in gang gezet toen wij mensen onszelf buiten het paradijs plaatsten. Toen wij als mensen ons tegen God verheven hebben, gerebelleerd hebben, in opstand zijn gekomen. Omdat we met zijn gezag niet langer iets van doen wilden hebben. Omdat we eigen baas wilden en willen zijn. Daar en toen, op dat moment, bij die gebeurtenis in het paradijs, bij de zondeval, daar is die scheiding in de mensheid ontstaan. Daar is de ondergang van de wereld en van dit tijdperk in gang gezet. En nu is het ook nog eens zo dat wij door onze zonde geestelijk gezien zo verschrikkelijk misvormd en mismaakt geworden zijn, dat we allemaal aan de verkeerde kant van die lijn zijn gaan staan. Dat wij allemaal horen tot die groep mensen die bezig is verloren te gaan in een wereld die vernietigd zal worden. Mensen die vernietigd worden, die te gronden worden gericht. Wat is het eigenlijk een gruwelijke en ontzagwekkende realiteit. En wat is het tegelijk ook ontzaglijk om te bedenken dat het volkomen terecht is. Dat God dat doet, dat hij deze wereld naar de ondergang laat gaan. En dat hij de mensen van deze wereld en van deze tijd vervloekt en veroordeelt. En wat is het dan even ontzaglijk en even onbegrijpelijk. Een onvoorstelbaar wonder dat er in ditzelfde vers ook gesproken wordt over andere mensen. Namelijk over mensen die niet verloren gaan, maar over mensen die behouden worden. Mensen die uit dit tijdperk, uit dit tijdsgewricht worden weggenomen. Die uit deze wereld die naar de ondergang gaat worden weggerukt. Mensen die niet van deze eeuw zijn. Mensen die niet langer van deze wereld zijn, maar gered worden. Mensen die nu bezig zijn behouden te worden. Dat is dus ook een voortgaand iets. En je kunt over de verlossing door het kruis van Christus spreken als iets in het verleden. Toen de Heer Jezus daar op Golgotha stierf, toen zijn al de zijnen verlost. Mensen zijn behouden door het kruis van Christus. Je kunt er ook over spreken op een andere manier, zoals de Bijbel dat ook doet, namelijk in de toekomende tijd. Mensen zullen op dat moment, in dat moment dat de wereld vergaat, door de kruisdood van Christus behouden worden. Maar je kunt er dus ook met evenveel recht over spreken, zoals Paulus in dit gedeelte hier doet. Mensen die bezig zijn behouden te worden, steeds weer door Christus, door zijn kruisdood. Nou zegt er iemand goed, dat die twee groepen mensen er zijn, dat zie ik wel. En iets van dat diep aangrijpende, dat er dus mensen zijn die verloren gaan, dat begint op me door te dringen. Maar eigenlijk maakt dat me heel onrustig, want hoe weet je nou bij welke groep je hoort? Wat is dan die grens die scheiding maakt tussen die mensen die verloren gaan en die mensen die behouden worden? Nou, dat blijkt dus volgens dit vers te maken te hebben met je reactie op het woord van het kruis. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Dus hoe je aankijkt tegen dat woord van het kruis, tegen Gods kruisevangelie. Dat is die grens die scheiding maakt tussen de mensen die verloren gaan en de mensen die behouden worden. Het woord van het kruis, dat wij mensen zo diep in zonde gevallen zijn, dat wij verloren gaan met deze wereld. Maar dat God in het midden van deze wereld een kruis heeft opgericht en zijn zoon in deze wereld gegeven heeft om vernederd en geminacht en bespot en geslagen en gekruisigd en gedood en vervloekt en verdoemd te worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Dat is het woord van het kruis en dat is een dwaasheid voor hen die verloren gaan. Maar, schrijft Paulus aan die gemeente in Korinthe, die gemeente die zo verdeeld is en zoveel verschillende groepjes uiteenvalt, maar voor ons, één groep, voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Het woord van het kruis is dus een dwaasheid voor hen die verloren gaan. En Paulus gaat er in die versen die volgen wat verder op in, wat dieper op door. Allereerst zie je in vers 19 dat Paulus zegt, nou ja, kijk maar, dat kruis waar zoveel minachtend hun neus voor ophalen, Die onbegrijpelijke, dwaze weg waarlangs God mensen uit deze wereld behoudt, zalig maakt. Dat is precies de vervulling van wat hij al eerder voorzegd heeft. Van wat we gelezen hebben bij Jesaja. Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Ik zal al de wegen die de mensen bedacht hebben om zelf God te leren kennen, om tot mij te komen, al die wegen zal ik afsnijden en ik zal er één weg tot de zaligheid voor in de plaats geven, namelijk het woord van het kruis. Het is dan wel een weg die in de ogen van de Jood een ergernis, een struikelblok is. En het is dan wel een weg die in de ogen van de Grieken, van de wijze mensen, een dwaasheid is. Maar toch de weg die Gods wijsheid blijkt te zijn. En het is inderdaad waar dat het mensen al die eeuwen lang niet gelukt is om God langs andere wegen te leren kennen. Totale mislukking geworden. Dat is wat vers 21 ook zegt. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. De wereld heeft door haar eigen wijsheid God niet leren kennen. En wij mensen hebben al van alles geprobeerd, toch? Als je de wereld rondkijkt, heel de mensheid beziet, dan zijn er zoveel pogingen al gedaan om God te leren kennen en om God te behagen. Om bij God in een goed blaadje te komen. En niet alleen als we de hele mensheid bezien, maar toch ook als we ons eigen leven bezien. Daar is bijvoorbeeld de Jood. En de Jood zegt, geef mij de wet van God maar. Dan zal ik die wet tot de laatste titel en laatste Jood daartoe vervullen en mezelf zalig werken. Dat is trouwens niet iets dat alleen maar klinkt uit de mond van de vrome Jood. Het heeft de hele kerkgeschiedenis doorgeklonken. Dat horen we nu natuurlijk ook weer omdat het morgen hervormingsdag is. Komt dat weer wat extra naar voren. Die vraag van Luther, hoe krijg ik een rechtvaardig God? Nou, zei de kerk tegen monnik Maarten, doe maar goed je best. Dan zul je die zaligheid door je goede werken wel verdienen. Zo zul je het wel redden. En natuurlijk met wat meer woorden, hè? Die genade die door de sacramenten wordt ingestort. Maar toch altijd met die belijdenis dat de mens van zichzelf goed is en van zichzelf in staat is om uiteindelijk het goede voor God te doen. Om door zijn eigen werken, door zijn eigen doen en laten rechtvaardig te zijn voor God. Dat is wat Luther werd voorgehouden en wat al die mensen in die tijd en tot op de dag van vandaag nog steeds in allerlei verbanden en met allerlei woorden krijgen voorgehouden. Maar nee, ontdekte Luther op enig moment, de rechtvaardiging van mij als goddeloze komt totaal niet bij mijzelf vandaan, maar die komt volkomen van Gods kant. Omdat ik in mijzelf totaal ongeschikt ben tot enig goed en al helemaal tot enig zaligmakend goed. Omdat ik mijzelf op geen enkele manier kan redden. En daarom dus aan de genade van God ben overgeleverd. En dat is nu precies het struikelblok voor de vrome Jood. En dat is nu precies waarom de reformatie zoveel weerstand opriep. En dat is nu precies waarom dat woord van het kruis ook vandaag de dag nog steeds zoveel weerstand oproept. En zoveel ergernis. Ook bij mensen die al zoveel jaren in de kerk zitten. En die met hun mond best belijden dat ze helemaal niet in staat zijn tot het goede. Maar bij wie het woord van het kruis toch zoveel weerstand, zoveel ergernis oproept. Omdat er vanaf dat kruis klinkt, hij voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar ik wil helemaal niet dat hij dat voor me doet. Ik wil helemaal niet door een ander verlost worden. Ik wil mezelf redden. Want je bent toch een zwakkeling als je jezelf niet redden kunt, als je daar een ander voor nodig hebt. Is dat niet eigenlijk wat het woord van het kruis steeds weer oproept? Zeker in deze tijd waar we vooral zo zelfredzaam mogelijk moeten zijn. En dan zal het vast hier in de gemeente ook zo zijn dat er sommigen helemaal niet gered willen worden uit deze wereld omdat die wereld ze zo lief is. Omdat ze die wereld helemaal niet kwijt willen. Maar misschien zijn er hier ook wel in de gemeente die juist aan alle kanten op zoek zijn naar God. En die genade en die zekerheid zo graag willen hebben. Maar die uiteindelijk Christus en zijn kruis afhouden omdat het ten koste gaat van henzelf. En laten we eerlijk zijn, wie willen nou eigenlijk van de bijstand leven? Wie willen nou leven van het gegeven? Dat doe je toch alleen als er echt geen andere mogelijkheden meer zijn? En daarom is dat woord van het kruis zo'n dwaasheid en zo'n ergernis voor zoveel mensen, een struikelblok. Dat woord van het kruis, dat is een woord voor zwakkelingen. Dat is een woord voor dwazen. Er is in Rome ooit bij een opgraving een oude muurtekening gevonden uit de tijd van de vroege kerk. En op die tekening staat het kruis van Christus met Christus eraan. En voor dat kruis een man die zich in aanbidding neerbuigt voor Christus. Eronder staat, Alexamenos vereert zijn God. Maar die Alexamenos is afgebeeld als een man die buigt, maar de kop van een ezel heeft. Zo werd er toen in de tijd van de vroege kerk tegen christenen aangekeken. Je moet toch wel een dwaas zijn als je zo'n God aanbidt. Zo'n zwakke God. Want wat voor God is dat nou die gekruisigd wordt? Een kruis, het teken van ultieme schande. Van vernedering. Een gruwelijke dood. Een marteling die een Romein staatsburger absoluut niet mocht ondergaan. Die mocht niet eens gegeeseld worden. Sterker nog, de Romeinse geleerde Cicero schrijft dat het woord kruis alleen al zo ver mogelijk bij de mond, de oren en de gedachten van een Romeinse burger vandaan moet blijven. Zo gruwelijk is dat kruis. Het woord alleen al. Een schande. Teken van totale vernedering. Het is toch eigenlijk een lachertje als je een gekruisigde God aanbidt. Het is de dwaasheid gekroond. Wat een ezels, die christenen. Trouwens, dat hoor je vandaag de dag nog steeds, toch? Pas nog uit de mond van Thierry Baudet. Het christendom komt mannelijkheid tekort. Het is een religie voor losers, voor zwakkelingen. Altijd maar weer dat kruis, altijd weer dat lijden, altijd weer de andere wang toekeren. Maar nu blijkt dat dat woord van het kruis, dat buiten de kerk zoveel weerstand oproept en buiten de kerk gezien wordt als dwaasheid, binnen de kerk net zoveel ergernis opwekt. Ook bij mensen die al een leven lang in de kerk zitten, die al zoveel jaren bekend zijn met het woord van het kruis van Christus de gekruisigde. Het is nog niet zo lang geleden dat iemand tegen me zei, ik had het over hoe Jezus gestorven is aan het kruis voor zondige mensen, in de plaats van zondige mensen, in hun plaats het oordeel van God heeft ondergaan. En dat iemand tegen me zei, nou ja, dat hoeft hij voor mij niet te doen hoor. Nee, dat hoeft hij voor mij niet te doen. Ik wil wel graag dat hij alle problemen in mijn leven verhelpt. Dat ik gauw van mijn ziekte af ben en van mijn zwakheid. Maar dat niet. Ik wil best iemand in mijn leven die het beste met me voor heeft. Die al mijn problemen in deze tijd en in deze wereld voor me oplost, uit de weg ruimt. Ik wil best een Messias die krachtig is, die in een triomftocht door deze wereld gaat. Waar ik achteraan mag lopen en van mee mag profiteren. Dat willen we wel, zo'n Messias. Maar één die in mijn plaats de door God vervloekte dood aan het kruis sterft? Nee, zo'n verlosser hoef ik niet. Dat hoeft hij voor mij niet te doen. Ik vond het heel pijnlijk toen dat gezegd werd. En het schokte me ook oprecht. Pas later realiseerde ik me dat dit een volstrekt normale reactie is op dat woord van het kruis. Een volstrekt normale reactie voor de natuurlijke mens. Het is exact de reactie van de Joden die wel een teken willen zien. Dat is wat Paulus hier in vers 22 zegt. De Joden verlangen een teken. En je hoort dat in de evangelie ook steeds weer. Dat als de Heer Jezus in Galilea en Judea rondloopt, dat de mensen om hem heen vragen om een teken. Of hij niet wil bewijzen dat hij inderdaad de van God gezonde Messias is, die al zoveel eeuwen beloofd was. Zodat de Heer Jezus op een zeker moment uitroept: dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. De Jood wil best een Messias. Natuurlijk, wie wil er nou geen Messias? Als hij maar machtig is. En als hij maar krachtige tekenen doet en wonderen. Als hij maar zou laten zien dat hij de Messias is. Aan het begin van de tweede eeuw, hij werd geboren rond het jaar 100, had je de apostolische vader Justinus. Justinus de martelaar. En hij heeft verschillende boeken geschreven, waarvan er sommige nog steeds bekend zijn. Waaronder een boekje dat de titel heeft: Dialoog met Trypho. En hij vertelt daarin dat hij op een zeker moment de Joodse geleerde Trypho tegenkomt. Die loopt door een van de zuilengangen in Efeze, waar Justinus ook is. En hij herkent Justinus aan zijn filosofenmantel als een geleerde en gaat daarom met hem in gesprek. En Justinus vertelt dan aan Trypho dat hij in vier verschillende filosofische stromingen de waarheid gezocht heeft. Maar dat het hem allemaal niet kon bevredigen en hij uiteindelijk door een oude man ergens op het strand bekend werd gemaakt met het evangelie van Jezus Christus en daar de waarheid vond. De wereld heeft door haar wijsheid God niet leren kennen. Nou ja, en over deze Jezus spreekt hij met die Joodse Trypho. En vanuit het Oude Testament probeert hij dan met verschillende teksten aan te tonen dat Jezus inderdaad de beloofde Messias is. Onder andere vanuit de profetieën van Daniël. Waar gesproken wordt over de oude van dagen, dat is God, die zijn koningschap geeft aan de zoon des mensen. En volgens Justinus is Jezus natuurlijk die zoon des mensen. Maar Trypho antwoordt: meneer, deze en vergelijkbare schriftgedeelten doen ons iemand verwachten die groot en glorieus is. En die het eeuwige koningschap van de oude vandaag neemt als de zoon des mensen. Maar deze zogenaamde Christus waar u over spreekt, is zo zonder eer en glorie, zo zelfs dat hij gevallen is onder de ergste vloek die er in Gods wet is. Want hij is gekruisigd. Ja, voor een Jood die een glorieuze en triomferende Messias verwacht, kan het niet anders of het woord van een kruis is een struikelblok voor hem. Een waanzinnige ergernis. Ik zei net al, het is een volstrekt normale reactie voor de gevallen natuurlijke mens op dat woord van het kruis. Dat evangelie. Omdat dat woord van het kruis zo ontzettend veel van mijzelf afpakt. Ja, want als dat woord van het kruis in mijn leven waar is, dan kan ik niet anders dan erkennen dat ik een diep zondig mens ben. Dat ik zo diep in zonde gevallen ben, dat ik geestelijk gezien zo gruwelijk misvormd en mismaakt ben, dat ik niet anders kan dan zeggen dat het volkomen terecht is dat Gods vloek en verdoemenis mij treft. Maar dat wil ik niet, want ik wil er niet mee instemmen met dingen waar ik er zelf niet zo goed uitzie. En ik wil helemaal niet erkennen dat mijn hart steeds weer uitgaat naar het verkeerde. Zo is het toch? Ik heb me er in eerste instantie over verbaasd toen ik een aantal jaar geleden begon in het pastoraat. Hoe vaak ik eigenlijk van mensen hoor dat het bij hen toch eigenlijk wel meevalt met zonde. En de mensen die niet zo vaak in de kerk komen, die zeggen dat hardop. En er zijn genoeg mensen die wel regelmatig in de kerk komen, die het met een beetje andere woorden eigenlijk hetzelfde zeggen. Ik heb me daarover verbaasd, totdat ik het eigenlijk steeds meer en meer in mijn eigen hart ook tegenkwam. Steeds weer die neiging om recht te praten wat krom is, wat voor God niet kan bestaan in mijn leven. Steeds weer die neiging om mezelf, voor mezelf, maar ook voor God te rechtvaardigen. Om het goed te praten. Maar met dat woord van het kruis kan dat niet meer. En daarom verzet mijn hart zich daartegen met alles wat het heeft. Omdat wij gevallen, zondige mensen zijn met ons ego zo hoog op de troon. Ja, en dat woord van het kruis van Christus, dat slaat mijn hele zelfbeeld aan stukken. Dat slaat dat ego van de troon af. Het vernietigt alle illusies die ik nog had van mezelf en van mijn eigen vermogens en prestaties. En daarom roept dat woord van het kruis zo'n ontzaglijke weerstand op. Niet alleen in de wereld om ons heen, die van Jezus niets wil weten, maar ook in mijn eigen hart. Ja, want als dat woord van het kruis waar is in mijn leven, dan kan ik niet anders dan erkennen dat ik het zelf ook nooit meer op ga knappen. Dat ik wat ik ook probeer mezelf nooit rechtvaardig kan maken. Dat ik hoeveel goede werken ik ook zou doen, die immense schuld die ik heb bij God nooit af kan betalen. Sterker nog, dat ik er elke dag alleen maar meer aan toevoeg. En daarom roept dat woord van het kruis zo'n ontzaglijke ergernis op. Zo'n weerstand. En als dat woord van het kruis waar is in mijn leven, dan kan ik niet anders dan erkennen dat ik die doodsheid van mijn eigen bestaan, dat ik daar het leven niet kan vinden, maar dat ik daarvoor Christus de gekruisigde nodig heb. Omdat alleen zo, langs die zo dwaze weg in de ogen van mensen, omdat alleen zo de vloek van mij wordt afgewend. Omdat zijn eigen zoon, zijn enige die hij lief heeft, onder de vloek van zijn vader is neergedaald tot in de hel. Want gemeente, dat is waar dat kruis van spreekt. Van vloek. Van verdoemenis. Van Godverlatenheid. Die mij had moeten treffen. Dat kruis waar ik had moeten hangen als een door God vervloekte. Maar waar hij in mijn plaats de eeuwige straf, het eeuwige oordeel van zijn vader gedragen heeft. Waar hij zichzelf heeft blootgesteld aan de hoon en de schande en de smaad die ik verdiende. Waar hij te horen kreeg, als u dan de Messias bent, kom dan van dat kruis af en verlos uzelf. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Ja, hij kon wel, maar hij wilde niet. Want als hij van het kruis af zou komen en dat teken zou geven dat die Joden begeren, dan kon hij onmogelijk nog steeds ook mijn verlosser zijn. Maar nu, en dat is toch ook wat dat woord van het kruis ons toeroept. Nu heeft hij niet voor zichzelf gekozen. Maar nu heeft hij gekozen voor zondige, diepgevallen zondaren die de vloek en het oordeel van God verdienen. Dat is het woord van het kruis. Het woord van het kruis, dat is voor het zwakke, voor het dwaze. Dat is voor het onaanzienlijke in deze wereld. Voor het verachten. Het woord van het kruis, dat is voor wat niets is. Opdat geen vlees zou roemen. Ja, het woord van het kruis, dat vertrapt en verplettert al mijn eigen roem. Mijn eigen eer. Alle roem is uitgesloten. Of nu ja, niet alle roem. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Misschien dan beter met die iets wat hertaalde versie van dat lied. Eigen roem is uitgesloten. Uitgesloten door dat woord van het kruis. En wat doet dat met u? En wat roept dat los bij jou? Als je stil wordt en afdaalt in je hart, voel je dan eigenlijk niet iets van die ergernis? Van die weerzin, die weerstand tegen dat kruis van Christus? Want het is toch dwaasheid? Het is toch een manier om mensen te behouden, te redden die geen mens had bedacht? Jezelf toevertrouwen aan een ander omdat je het zelf niet kunt. Ja, het is ook dwaasheid in de ogen van mensen, van ons. Van zondige mensen die God en zijn wijsheid niet kunnen doorgronden. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Maar het dwaze van God blijkt wijzer te zijn dan de mensen. En waar God zijn zwakheid toont, in de ogen van mensen dan. Als zijn zoon sterft als een zwakkeling aan het kruis en zichzelf niet lijkt te kunnen verlossen als gekruisigde. Juist daar blijkt hij zijn kracht te tonen. Zijn kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Christus blijkt de kracht van God en de wijsheid van God te zijn. Dit is nu Gods wijze plan, Christus de gekruisigde. Omdat er geen enkele andere weg, geen enkele andere manier was waarin zijn gerechtigheid en zijn barmhartigheid kunnen samenkomen. Dat is nou die altijd wijze raad des Heren die eeuwig zal bestaan. Gemeente, misschien heeft dit tekstgedeelte uw ogen er wel voor geopend dat er inderdaad in uw hart zoveel weerstand is tegen dit kruis van Christus. En dat kan ook niet anders. Het is ook niet vreemd. Het is de normale reactie van een gevallen natuurlijke mens. Het is trouwens geen enkel excuus, maar wel realiteit. Een realiteit die God zelf ook onder ogen ziet. Maar ook een realiteit die ervoor zorgt dat er nooit iemand zal kunnen roemen in zichzelf. Nooit zal er iemand zijn die oprecht kan zeggen dat hij een weg tot God gevonden heeft, tot de zaligheid buiten Christus de gekruisigde om. Niemand kan zeggen dat hij God werkelijk heeft leren kennen op een andere manier, buiten Christus om. Er is ook niemand die kan zeggen dat die afschuw die het kruis van Christus bij hem oproept en die ergernis en die weerstand, dat weerzinwekkende erin. Niemand kan zeggen dat hij dat bij zichzelf uit de weg geruimd heeft. Het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de prediking van dat kruis zalig te maken hen die geloven. Dat is een kenmerk van de mensen die aan die andere kant van die lijn zijn gebracht. Dat geloof. Mensen bij wie die ergernis, die weerstand tegen dat woord van het kruis is overwonnen. Door die barmhartigheid en door die liefde, die genade van God, die toch ook zichtbaar is in dat woord van het kruis. Want zo is het toch ook. Die vervloekte kruisdood van de Zoon van God, van de Heer Jezus Christus, was de enige weg om zondige mensen die verloren gaan te redden, te behouden, om ze zalig te maken. En nu zegt de Zoon van God niet, die prijs is mij te hoog. Dat heb ik er niet voor over. Nee, om anderen te verlossen, zette hij zijn eigen verlossing aan de kant. Verloste hij zichzelf niet. Maar hij heeft dat kruis verdragen en die schande veracht. Dat kan toch alleen uit grondeloze barmhartigheid, uit een peilloos diepe liefde. Gemeente, als u dat ziet, die diepe, diepe liefde voor zondige mensen, zou dat dan uw weerstand tegen dat kruis niet breken? Zou dat dan de ergernis van dit woord van het kruis niet wegnemen? Dat er geloof, diep geworteld geloof, voor in de plaats komt. Voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Dat is het andere kenmerk dat genoemd wordt. Die mensen die geroepen zijn. Nou bent u vanavond allemaal hier in de kerk en ook thuis opnieuw geroepen tot dat kruis. Maar die roeping waar Paulus hierover spreekt is toch een andere. Dat is die roeping die weerklank vindt in het hart, die indaalt. De mensen die God al voor de schepping van de wereld geroepen heeft. En dan moet u niet beginnen met die roeping en dan moet u niet beginnen met de vraag, ben ik wel geroepen? Hoor ik wel bij die mensen die zijn uitverkoren? Nee, u moet een antwoord geven op die vraag, wat doet dat woord van het kruis nu met mij? U moet een antwoord geven op die vraag of u nu wel tevreden bent met dat dwaze plan van God voor de zaligheid. Dat dwaze plan dat toch zoveel wijzer blijkt te zijn dan de mensen. Bent u tevreden met dat lam van God, met dat kruis? dat zoveel van uzelf onderuit haalt? Dan zal God zich wel bezighouden met de vraag wie er nu geroepen zijn. En er zelf wel zorg voor dragen dat er niemand buiten blijft staan die hij wel geroepen had. Dat is ook een troost, hè? Midden in een wereld die als een razende tekeer gaat tegen dat woord van het kruis. Wat een dwaasheid. Dat christendom, dat is een religie voor losers, voor verliezers. Zwakheid. Altijd weer dat kruis, altijd weer dat lijden. Altijd maar weer de andere wang toekeren. Een wereld die van het woord van het kruis niets wil weten. In een wereld waar evangeliseren zo weinig zin lijkt te hebben. Waar het soms zelfs lijkt of preken te vergeefs is. Daar zal God er zelf voor zorgen. Dat allen die geroepen zijn ook binnen zullen komen. Dat allen die geroepen zijn de wijsheid in dat dwaze kruis gaan zien. De kracht in die zwakke Christus. Die gaan zien dat God zo totaal onbevattelijk anders is dan wij. Zo onvoorstelbaar veel machtiger. En dat God alle dingen omdraait. Dat de steen die de bouwers verachtelijk verworpen hadden, door God verhoogd is tot een hoeksteen. En tot een steen des aanstoots en een struikelblok. Door mensen veracht. Aan de kant geschoven als dwaasheid. En de Jood draait geërgerd zijn hoofd om. Stoot zich aan die hoeksteen en gaat met zijn ergernis verloren. De Griek haalt minachtend zijn neus op. Voor zoveel dwaasheid. En gaat met al zijn minachting verloren. Maar het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Want voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Dit werk is door Gods alvermogen, door z'Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, we zien het wel. Maar we doorgronden het niet. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en ook met hem voor elkaar bidden. Heere, dit werk, dat werk van het kruis is door uw alvermogen, door uw hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. En we zien het wel, dat kruis en dat woord van het kruis. Maar doorgronden kunnen we het niet, het werkelijk verstaan en het werkelijk begrijpen. Omdat het toch zo dwaas lijkt en zo zwak. Hoe kan hij nou de Messias zijn, als hij een door God vervloekte dood sterft? En hoe kan hij nou een machtige God zijn en mensen redden, als hij zichzelf niet eens kan redden van het kruis? Heer, en toch blijkt het uw wijsheid te zijn en uw kracht om mensen zalig te maken. En kon het niet anders dan dat uw Messias de dood van het kruis, die vervloekte dood stierf, omdat wij uw vloek verdiend hebben, uw verdoemenis. En kon het niet anders dan dat u uw Zoon, in die 3 uren dat er duisternis op heel de aarde was, de rug toekeerde en hem verlaten heeft. Dat hij neer moest dalen tot in de hel. Dat hij door u verlaten werd, omdat het anders niet kon. Niet verkondigd kon worden. Dat wij daardoor nooit meer door u verlaten zullen worden. Heer, wij danken u voor dat dwaze van het kruis. Dat uw wijsheid blijkt te zijn en uw kracht is. Die kracht om zondige mensen die zichzelf niet kunnen redden, om ze zalig te maken, om ze tot u te brengen. Om ze weg te rukken uit die wereld die verloren gaat en ze te behouden. Heer, wij danken u dat u dat woord van het kruis zondag aan zondag weer in ons midden wilt openleggen. Wilt laten verkondigen. Heer, dan bidden wij of u door uw geest zo wilt werken in de gemeente. Dat woord heel ons leven zal vervullen. En ons steeds weer met die verwondering vervult. Dat u bent gestorven, uw leven heeft gegeven voor zondaren. Die dat nergens aan verdienen. Die zichzelf ook nooit zalig zouden kunnen werken. En die u nooit zullen kunnen terugbetalen. Dat u voor zulke mensen zo diep uzelf heeft willen laten vernederen. Heer, geef dan ook uw zegen aan de predikanten die u geroepen heeft. Naar deze gemeente, dominee Van der Wind, dominee Voets. Geef hen uw zegen. En geef hen ook steeds weer dat verlangen om dat woord van het kruis te verkondigen. Steeds weer hoog te houden in het midden van de gemeente. Om daar ook niet iets aan af te doen of iets aan toe te doen. Om het maar aannemelijk en het maar mooi te maken. Want dan is het niet meer uw woord. En dan doet het u tekort. Heer, maar laat ons steeds weer dat kruis zien. Ook als het ergernis oproept en zoveel weerstand opwekt. Ook in de gemeente. Maar het is toch uw kracht en uw wijsheid. Heer, wij bidden om uw zegen over al het werk dat in de gemeente gedaan wordt. Ook door de broeders van de kerkenraad, maar ook door anderen in clubwerk. Op zoveel andere manieren ook in evangelisatiewerk. Heer, daarin zagen we toch ook iets. Dat woord van het kruis ook buiten de kerk zoveel weerstand oproept, omdat het zo'n dwaasheid is. En omdat het zo zwak is om jezelf te moeten overleveren aan een God die zelf ook zo zwak lijkt. Heer, maar dat u allen die geroepen zijn, die u geroepen heeft, Christus de gekruisigde geeft, als de wijsheid van God en de kracht van God. Heer, dat u zalig maakt door die verkondiging van dat woord van het kruis en die geloven. Heer, schenkt u dat geloof. Geef ons uw zegen, ook als wij misschien wel te maken hebben met zoveel zorgen en zoveel vragen. En we inderdaad zo graag een Messias zouden hebben die al onze problemen voor ons uit de weg ruimt. Heer, maar leer ons juist ook in die omstandigheden u te vertrouwen. U te zien als de Christus van God. U te zien als de machtige. Ook als niet al onze problemen hier misschien worden opgelost voor ons. Maar u ons wilt leren om juist in die omstandigheden u te vertrouwen, te leren dat uw genade voor ons genoeg is, omdat uw kracht volbracht wordt in zwakheid. Heere, leer ons zo te zien op u, om u te volgen, u te vertrouwen en richt ons oog steeds weer op Christus de gekruisigde, om uit hem te leven en tot hem en door hem tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 146. En we zingen daarvan het tweede vers. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer hel bij vindt, zoudt ge uw hoop op mensen bouwen. Nou, menselijke wijsheid, die blijkt tekort te schieten om God te leren kennen. Maar zalig is hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 2 en 3 is onze slotzang. Gemeente, ga heen in vrede onder de zegen van de Heere, waar we samen om zullen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.